Gemeente van Jezus Christus, iedereen hier in de kerk, anderen thuis, buiten het kerkgebouw met ons verbonden, hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Visser uit Amsterdam. De op 13 november gekozen broeders Johan van Eyck en Aris Meijers hebben laten weten hun verkiezing aan te nemen. We zijn blij en dankbaar dat hiermee de vacatures in de kerkenraad worden vervuld. De Heer heeft wegen gebaand en gebeden gehoord. In verband met de bevestiging van beide broeders zijn stemgerechtigde gemeenteleden tot en met aanstaande zaterdag in de gelegenheid om bezwaar in te dienen tegen de gevolgde verkiezingsprocedure, dan wel de bevestiging van deze broeders. Dat kan schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de kerkenraad. Vrijdagmorgen staan tussen 10 en 12 uur de kerkdeuren weer open. Loop gerust eens binnen vanuit de drukte en geniet van de stilte. Op de plaats van gebed en waar gelegenheid is tot gesprek. Stap letterlijk de drempel over en laat u verrassen. Vandaag zijn er 2 collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede is voor de diaconie. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zo de Heere wil en wij zullen leven. Onze voorzang deze avond is Psalm 125, vers 1. Hij zal nog wankelen, nog bezwijken, die op de Heer vertrouwt en op zijn goedheid bouwt. Hij zal als Sions berg nooit wijken, wiens grondslag door geen aards vermogen ooit wordt bewogen. Het fundament van ons leven leggen we niet zelf, maar dat doet de Heer. Daar mogen we op vertrouwen en in Hem is ons leven verzekerd. Vers 1 van Psalm 125 spreekt ervan. We wensen elkaar, waar we ook zijn, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die trouw houdt van generatie op generatie en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst nu voort met het zingen van Psalm 42. En daarvan zingen we vers 5 en vers 7. Waarin we zingen over de uitkomst die de Heer zal geven. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En daar zal het vanavond over gaan. Over Handelingen 16. Paulus en Silas die zingen door de nacht heen. En wij doen dat ook. We zingen en we prijzen God om wie hij is. In mooie momenten en ook in de moeilijke momenten, zoals we met vers 7 zingen, hopen we op hem en kijken we omhoog. Psalm 42, vers 5 en 7. We gaan nu ons geloof belijden. En dat doen we met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis in verbondenheid met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Hebben wij dat voorrecht om dat te doen, om te belijden dat we geloven in Jezus Christus. En in antwoord erop zingen we op Psalm 121, vers 1. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die is neergedaald, tot in de hel. Op de derde dag is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, voor waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van zonden, de wederopstanding des vleeses, dat is ons lichaam, en het eeuwige leven. Amen. Laten we nu bidden om de verlichting en de leiding met de Heilige Geest, als we de woorden van God gaan openen en daarna gaan luisteren. Laten we bidden. Heer onze God, trouw en machtige Vader in de hemel, we komen vanavond bij u. We zijn hier als uw gemeente samengekomen in uw naam. Hier aanwezig en ook met iedereen die op dit moment of later meekijkt en meeluistert. Heer God, en we danken u en we prijzen u. Dat u ons hier naartoe heeft gebracht, dat u ons hier naartoe heeft geroepen. Dat u in ons leven, misschien dan wel van jongs af aan of op latere leeftijd, ons heeft aangesproken. Dat u tot ons bent gekomen. Door uw woord, door uw evangelie. Met het goede nieuws dat Jezus Christus naar de aarde is gekomen. En dat er in hem volkomen verlossing is en redding is. En dat we door hem tot u mogen komen. En zo komen we ook vanavond bij u. En we slaan onze ogen op naar u, we richten ons op u. En we bidden u, Vader in de hemel. Geeft u ons vanavond alles wat we nodig hebben. Opent u uw woord voor ons. Spreekt u, Heer God. Als we lezen uit uw woord, als we erover zingen, als we bidden. Spreekt u in de verkondiging. Spreekt u in deze dienst. Heer, laat het uw woord zijn vanavond. Laat het uw woord zijn, Heer God, wat ons aanspreekt en ons ook aanscherpt. Want we hebben het steeds weer nodig om daaraan herinnerd te worden. We bidden u, Heer God, dat u met uw woord ook scheiding aanbrengt. Heer, dat we zien wat er in ons leven echt niet bij u hoort. Niet klopt. Dat we het mogen belijden. Tot bekering komen, Heer God. En tot geloof komen in u. En Heer, dat we helemaal mogen zien wat het leven met u is, wat dat betekent. En daarom bidden we u, leidt u ons vanavond door uw Heilige Geest. We geven deze dienst over aan u. En alles wat we hebben voorbereid, alles wat er klaar ligt, Heer, we leggen het in uw hand. En we bidden u, laat uw vuur vallen op dit moment, in deze dienst. Dat we aangespoord en aangewakkerd en aangevuurd door uw Heilige Geest niet voor minder gaan dan voor volledig in u te geloven, door helemaal op u te vertrouwen, door ons leven helemaal te verbinden met de Heer Jezus Christus in alles. Heer God, dat bidden we u voor ons allemaal, van jong tot oud. En we bidden u, open daarvoor ons hart. Beschermt u ons ook voor iedere aanval van de duivel. We bidden u ook, verbreekt u iedere aanval over deze dienst. Dat we onze aandacht er niet bij kunnen houden of afgeleid raken. Of Heer, wat het dan ook is, neemt u het weg. In de naam van Jezus. En beschermt u ons. Dat we in Jezus' naam zo'n goede en gezegende dienst mag hebben die hier niet alleen goed is op zichzelf, maar waarin we vrucht mogen gaan dragen voor uw koninkrijk. Blijft u zo bij ons, Heer God. En we danken u voor uw liefde en uw trouw. U bent zo goed. We prijzen uw grote naam. Uit genade en in Jezus' naam alleen. Amen. We gaan lezen uit Handelingen 16. Vers 14 tot en met vers 31. Dat is de geschiedenis van Paulus die in Europa aankomt, in Macedonië. En in die geschiedenis zitten eigenlijk heel veel sleutels voor ons vandaag. Het lijkt het misschien niet zo, omdat het gaat over gevangenschap en het evangelie is nog niet in Europa en dat begint hier net. En toch zit er heel veel in voor ons, dus heel waardevol om van te leren vanavond, wat dat dan ons te zeggen heeft. Handelingen 16 vanaf vers 14. En een zekere vrouw, voor wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. En toen zij gedoopt was en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan. Als u van oordeel bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons op aan. En het gebeurde, toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegemoet kwam. Zij verschafte haar meesters veel inkomsten met waarzeggen. Ze liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. Toen haar meesters zagen dat hun hoop op inkomsten verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen mee naar de markt voor de stadsbestuurders. En nadat zij hen naar de magistraten gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen verstoren de orde in onze stad. Het zijn namelijk Joden. En zij verkondigen gewoonten die wij niet mogen aannemen en ook niet mogen naleven, omdat wij Romeinen zijn. En een menigte kwam als één man tegen hen in verzet. En de magistraten rukten hun de kleren af en gaven bevel hem met stokken te slaan. En nadat ze hun veel slagen toegediend hadden, wierpen ze hen in de gevangenis en geboden de cipier hen zorgvuldig te bewaken. En toen hij dat bevel gekregen had, wierp hij hen in de binnenste kerker. En zette hij hun voeten vast in het blok. En omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen lofzangen voor God. En de gevangenen luisterden naar hen. En er vond plotseling een grote aardbeving plaats, zodat de fundamenten van de gevangenis bewogen werden. En onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. En de cipier, die wakker geworden was en zag dat de deuren van de gevangenis open waren, trok een zwaard en zou zichzelf gedood hebben. omdat hij dacht dat de gevangenen ontvlucht waren. Paulus riep echter met luide stem: doe uzelf geen kwaad, want wij zijn allemaal hier. En toen hij om licht gevraagd had, sprong hij naar binnen en begon erg te beven. En hij viel voor Paulus en Silas neer. En hij bracht hen naar buiten en zei: heren, wat moet ik doen om zalig te worden? En zij zeiden: geloof in de Heer Jezus Christus. En u zult zalig worden, u en uw huisgenoten. Tot zover de schriftlezing. We gaan nu ook zingen, net als Paulus en Silas. Een loflied voor God. Over hoe hij regeert. En dat doen we met Psalm 97, vers 2 en 3 uit de bundel Weerklank. In antwoord op de preek zingen we Psalm 124, vers 1 en vers 4. Gemeente van Jezus Christus. Ik ben een aantal weken geleden in Nigeria geweest met een reis van Open Doors, met een aantal andere predikanten. En dat heeft natuurlijk hele diepe indruk gemaakt. Misschien kent u de situatie van Nigeria een beetje. Ongeveer de helft van de mensen is daar christelijk, de andere helft is islamitisch. Maar christenen hebben daar te maken met immense en intense vervolgingen op allerlei manieren. En het is niet zo dat je geen christen mag zijn, maar het is wel zo dat als je christen bent, dat je eigenlijk geen rechtsbescherming meer hebt. Dus dat iedereen alles tegen jou kan doen. En dat gebeurt ook volop. Christenen worden verdreven uit hun huizen, worden ontvoerd voor losgeld, worden soms ook gedood en vaak gevangen gezet vanwege hun geloof. En dat raakte me zo diep, omdat we daar 40 dominees ontmoeten, die dus hetzelfde geloven als wij, en letterlijk hetzelfde doen als wat ik hier doe, maar dan daar. En je hoort natuurlijk wel die verhalen, veel van u kennen vast wel de verhalen van Open Doors, maar dan komt het ineens heel dichtbij, als zo iemand tegenover je zit, die gevangen heeft gezeten, die zo'n hoge prijs heeft betaald voor zijn geloof, en besef je, waar je ook ter wereld bent, wij zijn één en dezelfde kerk. We horen bij elkaar. En wat hen overkomt, dat overkomt ergens ook ons. In de eenheid die we als kerk vormen. En het hielp ook om te zien dat als wij hier soms lijden, om wat voor reden dan ook, dat misschien wel iets met ons geloof te maken heeft. En tegelijkertijd is het ook heel indrukwekkend. Dat wat er dus toen en daar in Europa gebeurde, in Handelingen 16, dat nog steeds wereldwijd gebeurt. Ja, ik wil u meenemen hier in deze geschiedenis. Ik zal nog één verhaal vertellen straks over wat iemand daar vertelde, in wat er in Nigeria was gebeurd. Maar het gaat niet zozeer om de grote verhalen, want daar kunnen we snel in blijven steken, wat wij spectaculair vinden en indrukwekkend om te horen. Nee, het komt veel dichterbij. Het gaat ook over ons en over de keuzes die wij maken. Nou, hoe ging het toen en daar? Paulus en Silas, die zijn uitgezonden. Hè? Uitgezonden om het evangelie steeds verder een grens over te brengen. Op dat moment had de gemeente in Jeruzalem, om zo te zeggen, vrede. Was het goed? Was daar de vervolging al minder geworden? Paulus was bekeerd. Maar als zij zelf in vrede zitten, is dat niet zoiets van, nou, dan kunnen zij mooi blijven zitten en de rest van de wereld zoekt het maar uit. Nee, de Heilige Geest, die zendt steeds weer mensen erop uit. En dat gebeurt ook vanuit deze gemeente. Dat is mooi. De Heilige Geest wil dat het evangelie van Jezus Christus steeds weer over nieuwe grenzen heen gaat. Heel de wereld moet ervan weten wat Jezus Christus heeft gedaan. En zo heeft de Heilige Geest ook Paulus en Silas op een bijzondere manier, kun je overlezen, naar Europa geleid. Heel veel deuren gingen dicht, maar er stond een Macedonische man die zei, kom over en help. En in eerste instantie gaat dat heel erg goed, dat brengen van het evangelie. Het lukt. Ze komen iemand tegen die God al vreest. Die op de een of andere manier al waarschijnlijk door Joodse contacten met de God van Israël in contact is gekomen. Een vrouw, Lydia. En die vrouw die bekeert zich tot Jezus Christus. Tot de weg van Jezus Christus die Paulus en Silas verkondigen. Maar ja, zoals je natuurlijk zelf ook weet, op het moment dat je gaat uitstappen in het evangelie, dat je dingen gaat doen, komt er vaak ook snel alweer tegenstand. Er komen allerlei andere machten en krachten. De duivel zit, om zo te zeggen, ook niet stil met dat Paulus en Silas bewegen. En dat gebeurt hier ook. Er is een vrouw die naar hen toekomt en die vrouw is bezeten met een waarzeggende geest. En daarmee krijgt ze als het ware boodschappen van demonische geesten over de toekomst. En dat levert, die vrouw is niet, verdient daar zelf geen geld mee, maar die wordt daar als het ware voor gebruikt door haar bazen om daarmee veel geld te verdienen. En als die vrouw Paulus en Silas ziet, dan begint ze uit te schreeuwen wie dat zijn. En ze loopt heel de dag achter hen aan, staat er, en ze zegt, deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons de weg naar zaligheid verkondigen. Nou, eigenlijk zou je zeggen, dat is toch goed. He? Dan heeft Paulus iemand die hem aankondigt. Maar als de duivel je aankondigt, dan is dat altijd met een reden. En er staat er ook, die ons een weg naar zaligheid verkondigen. Niet de weg, maar een weg. En daarnaast, denk er eens over na, dat iemand heel de dag je achterna loopt en zegt, dat is een christen. Nou, het zou mijn werk wel een beetje lastig maken. Dan zou je heel moeilijk meer met mensen in gesprek kunnen komen. Iedereen die vindt daar dan al gelijk wat van, als je missionair werk doet. En Paulus weet niet precies wat hij ervan vond, maar na een aantal dagen staat er dat hij zich ergerde. Hij werd er gewoon moe van. Hij werd er misschien, zou je kunnen zeggen, een beetje gek van. Iemand die heel de dag maar achter hem aanliep. En dan zegt hij, dan spreekt hij niet dat meisje aan. Dan zegt hij niet tegen dat meisje van, nou stop daar even mee. Nee, hij spreekt tot de geest in dat meisje. Tot die waarzeggende geest. En hij zegt, ik gebied u, dat is die geest, ik gebied u in de naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan. Ik gebied u te vertrekken. En onmiddellijk vertrok die geest. En was die weg. Nou, dan wordt het helemaal mooi, toch? De kerk was al geplant, er was al een kerk geplant. En nu wordt ook nog de kracht van Jezus Christus door Paulus heen zichtbaar. Hij wandelt in dezelfde dingen die Jezus Christus deed. Dat is geweldig. Dat gebeurt er, hè? Als je gaat waar God je zendt, word je verbonden met Jezus Christus. Daarom heet je een christen, in de verbinding met Jezus Christus. Mag je ook dezelfde dingen doen die Jezus deed. Het koninkrijk van God uitbreiden. En het koninkrijk van de duisternis moet dan wijken. Nou, dat gebeurt hier. Die waarzijnde geest, die moet onmiddellijk weg. Op het moment dat Paulus de naam van Jezus Christus uitspreekt. Nou, dat gaat goed. Maar daarmee is het verhaal nog niet klaar. Want er heerste niet alleen een waarzeggende geest daar, er was ook een, om zo te zeggen, een geest van hebzucht. En die was heel sterk. Want met dat die geest weggaat uit die vrouw, staat er met die geest vertrekt, maar de inkomsten vertrokken ook van die bazen. En die zijn daar niet blij mee. En wat je ziet is dat Paulus en Silas waren met Jezus Christus verbonden in zijn kracht, hè? Dat ze die geest konden uitdrijven. Maar nu worden ze ook met Jezus Christus verbonden in zijn pijn. En in zijn lijden. En in het onrecht wat hem overkomt. Want in de eerste plaats brengen die heren van die vrouw, die brengen Paulus en Silas mee naar de magistraat, naar de stadsbestuurders. En ze zeggen, deze mensen verkondigen Joodse manieren die wij niet mogen volgen als Romeinen. Dat klopt helemaal niet. Toch? Ze hadden een geest uitgedreven. Ze hadden een vorm van slavernij doorbroken. Ze hadden iets goeds gedaan. Ze hadden iemand vrijgezet. Maar ze worden vals beschuldigd. En dan zou je denken, nou, dan gaan die magistraten gaan goed onderzoek doen wat er precies aan de hand is. Maar dat gebeurt ook niet. De menigte, die gaat weer mee in dat verhaal. En die magistraten, die gerechtsdienaars, die om zo te zeggen, het toenmalige rechtbank, die dacht van, nou, hier gaan we ons allemaal niet aan bezeren. Die mensen zullen het wel fout hebben gedaan. Ze laten ze geeselen, Paulus en Silas. Ze laten ze slaan. En ze werpen ze in de binnenste kerker. Met dat je leven met Jezus Christus verbonden wordt in zijn kracht, in zijn missie, kan je leven dus ook met Jezus Christus verbonden worden in zijn lijden en in zijn pijn. Jezus is ook vals beschuldigd. Tegen Jezus kwam ook een menigte, liep ook een menigte op. En Jezus kreeg ook geen eerlijk proces. En Jezus werd ook gegezeld. En werd ook gevangen gezet, opgesloten. En de meeste van ons hebben dat niet meegemaakt. Gelukkig maar, dat is een zegen, dat wij dat hier niet hebben. Dat er hier niet buiten een menigte staat die ons tegenhoudt om een kerkdienst te houden. Dat we niet opgepakt worden omdat je hier in de kerk hebt gezeten. Dat is in andere landen dus wel zo. Maar bij ons gelukkig nog niet. En toch kunnen wij al bepaalde vormen van dit lijden ook meemaken. Het kan zijn dat je, omdat je staat voor je geloof, omdat je gelooft in Jezus Christus, dat er kleinere of grotere vormen van vervolging zijn. Dat mensen je buitensluiten. Dat mensen op een bepaalde manier niet zoveel met je kunnen of proberen je het zwijgen op te leggen. Je een beetje negeren of monddood maken. Dat mensen er een beetje lacherig over doen. Als jij zegt, ik wil nu echt, dit jaar ga ik me serieus richten op God. Of als je zegt, dit jaar wil ik iets gaan doen met vasten, ik noem maar iets. Nou, dat iedereen om je heen zegt, moet dat nou, dat is overdreven. Waarom zou je dat nou doen? Nou, soms kunnen dat al kleine vormen zijn, waarop als je dan bezig bent met je geloof, waarop je wordt aangevallen. En weet u, wij hebben geen druk van buitenaf, hè, als kerk. Bijna niet, in ieder geval, een heel klein beetje soms. Maar soms hebben we wel veel druk van binnenuit. Als er dan geen vervolging van buitenaf is, gaan we soms onze energie besteden aan het vervolgen van binnenuit. Dan gaan we elkaar vervolgen. Nou, niet letterlijk natuurlijk, we gaan elkaar niet opsluiten. Maar we gaan soms elkaar wel heel kritisch bevragen en beoordelen. En als het niet helemaal past binnen ons eigen straatje, dan hebben we ook gelijk een mening en een oordeel over. En dat gebeurt in de kerk. Dat mensen elkaar vervolgen. En misschien heb je daar wel mee te maken. En Paulus en Silas die waren niet verrast over dat gebeurde. Want zij wisten dat het niet om hen persoonlijk ging. Het was niet dat ze dachten, nou nu hebben we zoiets doms gedaan, we hadden dat meisje ook nooit moeten bevrijden, dat is ook helemaal niet handig. Nee, ze wisten, niet wij worden vervolgd omdat wij Paulus en Silas zijn, de Christus in ons, die wordt vervolgd. In onze verbinding met Christus worden we ook in zijn lijden met hem verbonden. Maken we dat ook mee en moeten we dat soms ook ondergaan? Er is altijd een neiging, ook in mij, om ontmoedigd te raken, toch? Als het tegen zit, als je iets goeds gaat doen. Hè, ik doe veel met alfacursussen en dan zijn er altijd van die ontmoedigingen. Er hebben zich deelnemers opgegeven en die komen niet. Of je hebt iemand gevraagd om te helpen en die wil niet. En er kunnen allerlei kleine en grote ontmoedigingen zijn. Nou, als dat onze vorm van vervolging is, dan valt het nog alles mee. Misschien maken jullie hier wel veel lastige dingen mee. Maar de neiging is altijd om dan de moed op te geven. Ah, het heeft ook geen zin. Wat schiet het op? Waar zijn we mee bezig? Ik kan me voorstellen dat Paulus en Silas ook wel een beetje moedeloos waren, toch? Ze zitten daar in de gevangenis en ze zitten met hun voeten in het blok. Ze zitten opgesloten in de binnenste van de binnenste kerker. Terwijl ze precies hadden gedaan wat God van hen vroeg. Ze hadden God helemaal gevolgd. Ze hadden alles gedaan wat God vroeg. En dan eindig je in de gevangenis van het machtige Romeinse Rijk. En dan kun je dus niet verder met je werk. Je weet niet hoe lang je daar zit. Je rug ligt open van de pijn. Je bent gegezeld, onrechtvaardig. Weet u, we denken natuurlijk altijd gelijk aan dat zingen van Paulus en Silas, maar er staat eerst nog iets anders. Er staat eerst dat ze gingen bidden. Ze gingen eerst bidden tot God. En dat mag. Je mag als je pijn hebt, als je lijdt, als je om zo te zeggen kleine en grote vormen van vervolging en moedeloosheid meemaakt, mag je dat eerst dat bij God neerleggen. Mag je daarvoor bidden. Want we hebben hem nodig. We hebben de kracht van God nodig. Om het vol te houden, om door te gaan, om niet ontmoedigd te raken. Soms lijkt dat koninkrijk van de duisternis zo groot en zo machtig en lijkt het alsof we alles kwijtraken. Bidden, dat deden Paulus en Silas. Ze baden daar in de gevangenis. Ze baden hun verdriet uit, ze baden hun hart uit, hun hart leeg. Om zo te zeggen, alles wat hen bezig hield. Daar baanden ze voor. Maar daar stoppen ze niet. Ze bidden. En met bidden mogen ze helemaal eerlijk zijn over hun situatie. Maar met dat ze helemaal eerlijk zijn over hun situatie, staat er ook dat ze omstreeks middernacht niet alleen meer aan het bidden waren, maar ook aan het zingen waren. Ze begonnen te zingen. Ze begonnen God de lof te zingen. Ze begonnen God te loven en te prijzen. Terwijl ze met hun voeten in dat vervelende blok zaten, in de binnenste kerker, daar was het vies, daar stonk het, daar liepen de ratten over hen heen, daar was het gewoon verschrikkelijk, goor, er wilde niemand zijn. En daar gaan zij zingen voor God. Ze gaan God loven en ze gaan God prijzen. Ze herinneren zichzelf eraan hoe goed God is, hoe groot Hij is. En weet je, dat is een geschenk wat ons nooit kan worden afgenomen. In wat voor situatie je nu ook zit, wat je ook op dit moment meemaakt, niemand kan je lofzang en je lied ooit van je afnemen. Zelfs die gerechtsbewaarder, zelfs die gevangenis daar, kon dat niet. Je kan altijd weer zingen. Ook al heb je er geen zin in. Want dat heb ik ook niet hoor. Als het heel moeilijk is en zwaar is, en nu ook niet toch? Als je om zo te zeggen in de kerker van je ziel zit, als je zit opgesloten, als je vast zit, dan heb je helemaal geen zin om te zingen. Dan heb je meer zin om te klagen. En dan wil je getroost worden en geholpen worden. Maar Paulus en Silas, die gaan zingen. Heer God, u bent zo goed. En dat helpt. Om jezelf in herinnering te brengen wie God is. Om de woorden hardop te gaan uitspreken en uitzingen die in de Bijbel staan. We hebben al hele mooie woorden gelezen en gezongen. Spreek het uit. Heer God, dit is wie u bent. Heer God, ik verlang naar u. Herinner jezelf eraan, alle keren dat hij je geholpen heeft, dat hij je gered heeft. Juist op momenten dat het zo moeilijk is. Dat doen Paulus en Silas. Ze gaan God loven en prijzen, gaan zingen voor hem. Straks, als we voor God staan, als je in de hemel komt, dan zul je voor altijd van God zingen. Maar dat is logisch. Want dan sta je oog in oog met God. Dan kun je niet anders dan zingen. Toch, dan ben je zo blij dat je daar bent. Dan wordt alleen maar gezongen. Dat is logisch. Dat is de logische reactie op wie God is. Dat hoef je niet eens over na te denken. Hier op aarde kost het iets. Het is kostbaar. Het is een kostbaar geschenk. Om te zeggen, te midden van al mijn situaties ga ik nog steeds zingen over Gods goedheid. Ga ik nog steeds zingen over Gods trouw. Ga ik nog steeds zingen over wie God is voor mij. En als je het begint te zingen, dan ga je het ook zien. Dan wordt wie God is, wordt als het ware groter dan al die andere situaties en omstandigheden om je heen. En daarmee geven Paulus en Silas God een geschenk. Ze geven God als het ware een offer. In de Hebreeën staat dat je tot God kan naderen met het lofoffer van je lippen. Dat is als je voor hem gaat zingen. Niet als het allemaal goed gaat, maar ook juist als het allemaal slecht gaat. Dat je dan nog steeds zegt, Heer God, u zit nog steeds op de troon. Ik hou nog steeds zoveel van u. U bent nog steeds zo goed. Als je God looft en als je aanbidt, als je God gaat aanbidden, dan heet dat ook wel eens God groot maken. Toch? Zo noemen we dat wel eens. We gaan nu God groot maken. Nou, dat is een beetje, waarom zou je, dat is een beetje gek toch? God is al groot. Maar niet in onze gedachten. Vaak zijn onze zorgen heel groot in onze gedachten. En onze toekomst. En onze financiën. En onze agenda's. En ons werk. En onze gezondheid. Maar als je gaat zingen, dan ga je God groot maken. Zeg je, Heer God, u bent groter dan al die dingen. Probeer dat eens te oefenen. En wat voor muziek, als je nou van een psalm houdt, of als je van weerklank houdt, of als je van worship muziek houdt, of als je van nog iets anders houdt, als het tot eer van God is, luister het. Zet het aan. Sta ermee op en ga ermee naar bed. Dat maakt echt verschil. Om onze gedachten, om onze emoties te richten op God. Dat is wat Paulus en Silas daar in de gevangenis doen. En dat kan dus zelfs in de gevangenis. Dat is het geschenk wat God ons geeft. We kunnen onszelf door de nacht heen zingen. En dan gebeurt er iets. Sterker nog, er gebeuren drie dingen op het moment dat je voor God gaat zingen. Het eerste is, er wordt geluisterd. Dat is mooi. In die gevangenis zaten allemaal zware criminelen en allemaal foute types. En ze hadden allemaal geen christenen of zo, want dat kon nog niet eens. Want het christendom was er nog helemaal niet in Europa. Er zat geen één christen. En toch staat er dat de gevangenen naar hen luisterden. Alle gevangenen luisterden naar hen. Er wordt dus naar je geluisterd. Op het moment dat je niet alleen zingt als alles goed gaat, maar dat je ook zingt als je in de binnenste kerker zit, dan horen mensen dat, dan zien mensen dat en dan heeft dat uitwerking. Dan gaan mensen luisteren. Hé, wat jij gelooft is blijkbaar groter dan je omstandigheden. Dat jij gelooft is blijkbaar sterker dan de situatie waar je in zit. Wat is dat geloof van jou? Waarom kan dat? Hoe kan dat? Mensen gaan luisteren op het moment dat jij zingt. Op het moment dat jij God groot maakt. En dat geldt voor alle leeftijden. En juist als je kind bent, als je jong bent, blijf zingen. Elk lied wat je leert als je kind bent, vergeet je nooit meer. Dat is echt mooi. Augustinus, een van de grootste kerkvaders, is tot bekering gekomen dat hij een lied, doordat hij een kind een lied hoorde zingen. Dat kan blijkbaar. Zingen maakt een verschil. Niet alleen voor jezelf, maar voor de mensen om je heen. Dat is het eerste wat er gebeurt. Alle gevangenen luisteren naar hen. En dan het tweede. Zingen is iets heel zwaks. Toch? Wat is er nou sterk aan zingen? Paulus had beter, zou je kunnen zeggen, hij was Romeins burger. Hij had beter kunnen zorgen dat hij een advocaat kreeg. Of hij had beter zich kunnen beroepen op een eerlijk proces. Dat was veel slimmer geweest. Toch? Wat is er nou slim aan zingen? Dat is het zwakste wat je kan doen. En ik kan me voorstellen dat je ook een beetje voor gek staat. Toch? Als je in die gevangenis met twee volwassen mannen gaat staan zingen. Dat is heel... Ja, stel het je even voor. Zingen in de gevangenis. Sommige mensen zullen hebben gedacht, die zijn gewoon doorgedraaid. Die zijn gewoon zo hard geslagen dat ze gewoon niet meer goed bij hun hoofd zijn. Daarom zijn ze aan het zingen. Dus dat is compleet waanzin. Maar met dat Paulus en Silas hun eigen kracht helemaal neerleggen en zeggen, wij hebben alleen onze kracht, alleen in God. Met dat zij zelf dus helemaal zwak zijn, wordt Gods kracht zichtbaar? Gaat God voor hen aan het werk? Gaat God een verschil maken? En vindt er in die gevangenis een aardbeving plaats? En niet zomaar een aardbeving, maar een aardbeving waardoor de fundamenten van de gevangenis bewogen worden. Er gebeurt een wonder op die plek. De kracht van God wordt zichtbaar. En zo zichtbaar dat dat machtige Romeinse Rijk, waar Paulus en Silas, twee mannetjes, tegenover dat hele Rijk. En toch, met dat ze gaan zingen, worden de fundamenten van de gevangenis bewogen. Dat had Jezus gezegd, hè? Dat hij de kerk zou bouwen op de rots en dat de poorten van de hel die nooit zouden kunnen overweldigen. Het fundament van dat hele Rijk begint te schudden op het moment dat God aan het werk gaat. En zo is het ook gegaan. Denk daar maar eens over na. Alle koninkrijken van de wereld, ook het Romeinse Rijk, is op een dag uit elkaar getrild. Uit elkaar gevallen. Maar het koninkrijk van God ging door. Door Paulus, door Silas, door Lydia, door ons. Toch? Tot de dag van vandaag. Gaat dat koninkrijk door? Blijft het bestaan? Doordat de mensen hun levens verbonden worden met Jezus Christus. En dan het derde wat er gebeurt. Het derde is, onmiddellijk gingen alle deuren open en raakten de boeien van allen los. Nou, dat is mooi, hè? God werkt, je bent vrij, de deur gaat voor je open, dus weg hier, zou je zeggen. En die ellendige cipier, die ze nog echt een schepje bovenop had gedaan, die kunnen ze hier beter achterlaten. Dat is logisch, dat zou je doen, toch? Als God de deur voor je openzet, dan loop je daar doorheen. Maar zingen verandert niet alleen iets bij de gevangenen om hen heen. Verandert niet alleen iets in die gevangenis. Het verandert ook iets in hen. de prioriteit veranderd. Het ging Paulus en Silas niet om hun eigen vrijheid. Het was niet zo dat ze dachten, nou nu zijn we vrij, nu gaan we onmiddellijk weer aan het werk. Nee, ze blijven zitten. Het hart van die cipier was voor hen belangrijker dan hun eigen vrijheid. Dan de deur die voor hen openging. Dat kan dus blijkbaar. Dat je zo verbonden bent met God, dat je op de meest ellendige plek blijft zitten, omdat je een vijand wil redden. Dat dus je hele prioriteit helemaal veranderd is. Dat je denkt, het is belangrijker dat hij tot bekering komt, dan dat ik nu mijn gemak heb en mijn comfort heb. En dat gebeurt ook. Want ze redden die man van de zelfgekozen dood. Er is redding voor zijn onmiddellijke suïcidale gedachten. Hij wordt ervan bevrijd. En er is voor hem ook redding, voor eeuwig. Hij wordt gered. Hij wordt zalig. Hij zegt, wat moet ik doen om zalig te worden? En dan is er onmiddellijk voor hem redding. Dat is mooi, hè? Het hart van Paulus en Silas was er voor hem, maar het hart van God was er voor hem. Dat is zoiets moois, dat als God werkt, zelfs de grootste vijanden, de ergste vijanden van het evangelie, tot geloof kunnen komen. Was Paulus zelf natuurlijk ook het levende voorbeeld van. Dat kan gebeuren. En daar wil God Paulus en Silas voor gebruiken. En daar wil hij ook ons voor gebruiken. Om zo het evangelie verder te brengen. En hoeveel tegenstand je ook kan krijgen, dat koninkrijk van de duisternis kan het koninkrijk van Jezus Christus niet en nooit overwinnen. Nooit overweldigen. En dan moeten wij er dus wel van blijven zingen. Van wie God is. Hem groot blijven maken. Hem aanbidden in de moeilijke momenten en in de mooie momenten. En dat zullen ze ook blijven doen, want zij bleven zitten, hè, Paulus en Silas. Maar op het moment dat ze bevrijd worden, gaat God voor al die dingen zorgen die ze nodig hadden. En hun ergste vijand wordt degene die hen gaat verzorgen. Die gaat hun wonden verzorgen. Die zorgt dat ze bij de magistraten komen. Ze krijgen zelfs een uitgeleide. Alles wordt voor ze gezorgd. Met dat zij hun leven en het lot van hun leven niet in eigen hand nemen, maar in de hand van God leggen. En daarmee moest ik denken aan, en daarmee ga ik afsluiten, het verhaal van een van de voorgangers die we daar hebben ontmoet. En deze voorganger was een bijzondere man. Al vanaf hele jonge leeftijd mocht hij thuis alleen maar Arabisch spreken. Want zijn vader die wilde dat hij een hele belangrijke imam zou worden. En daar was alles voor mogelijk gemaakt. Dus op een gegeven moment is hij vanuit Nigeria in Irak gaan studeren aan de universiteit daar, Islamitische universiteit, om nog meer kennis op te doen van de islam. En terwijl hij daar was, ontdekte hij meer en meer dat er in de islam en in de Koran geen redding is. Geen verlossing is. En dat begon steeds zwaarder aan hem te wegen. Zeg, ik ben hier wel aan het studeren, maar ik kan niet gered worden hierdoor. Maar hij las ook iets anders. Heel apart. In de Koran staat, wie Jezus heeft, heeft het licht. Vertelde hij. Het staat er in die connotatie. Wie Jezus heeft, heeft licht. En dat zinnetje, dat bleef bij hem haken. Daar kon hij niet meer los van komen. Die zin uit de Koran. En toen, op een nacht, midden in de nacht, verscheen er in zijn kamer een licht. En er klonk een stem en zei, nu heb je geen excuus meer. Hij heeft die school, die universiteit verlaten en is teruggegaan naar Nigeria. En hij werd daar met open armen ontvangen in zijn dorp. Want de mensen dachten, we hebben nieuwe geleerden, we hebben een nieuwe imam. Die dachten, dit is geweldig. We hebben een belangrijk iemand in ons dorp. Maar ja, toen moest natuurlijk het hoge woord eruit komen. Dat hij vertelde, ik ben geen imam, ik ben zelfs geen moslim meer. Ik volg Jezus. En dat betekende voor hem onmiddellijke gevangenschap. En hij werd eerst een jaar gevangen gezet, zonder proces. En na dat jaar kwam hij voor de rechter te staan en die rechter die kon niet anders dan hem vrijspreken, omdat hij wist meer van de islamitische wetgeving dan die rechter. Dus hij wist die rechter te pareren, omdat die rechter zei, heb jij ontkend dat Mohammed een profeet van God is? En toen zei hij, nee, Mohammed ontkent dat zelf. Heel slim. En toen werd hij dus vrijgesproken, vrijgelaten. En, maar hij was nog geen paar dagen vrij, geen paar weken vrij, of hij werd alweer door een andere groepering gevonden. Hij was gewoon een soort vogelvrij. En werd weer gevangen gezet. En uiteindelijk vertelde hij dat hij 4 jaar lang gevangen heeft gezeten. En hij is door zijn familie verstoten. Zijn familie wilde niks meer met hem te maken hebben. Hebben zelfs meegewerkt aan zijn gevangenschap. Maar hij zei, het allerergste van al die 4 jaar was dat ik geen Bijbel had. Dus ik moest me maar vasthouden aan die ervaring en die tekst. Hij zei, in die 4 jaar heb ik alle soorten tranen gehuild die er te huilen zijn. Ik ben zo intens verdrietig geweest, want hij had een gezin en kinderen. Die kon hij natuurlijk allemaal niet meer zien en helemaal geen contact meer hebben. En na die 4 jaar kwam hij weer opnieuw voor een gerechtshof te staan. En toen zei hij, toen kwam nog het allerdiepste dieptepunt, namelijk dat zijn vrouw en kinderen van hem werden afgenomen. En dat betekent daar letterlijk dat zijn vrouw werd uitgehuwelijkd aan een andere man. Zijn kinderen werden geadopteerd in een ander gezin. Ze zei, ik ben alles kwijtgeraakt. En toch zei hij, is dat me alles waard. Al deze dingen zijn het mij waard. Omdat ik het eeuwige leven heb gevonden. Ik heb het leven met Jezus Christus. En of ik nu in dit leven alles kwijtraak, ik heb het eeuwige leven, wat nog komt. Dat heb ik. Dat heb ik ontvangen. En natuurlijk ben je intens verdrietig. Wie zou dat niet zijn? En toch, door het verdriet heen, was een vaste overtuiging. En met die overtuiging is hij voorganger geworden. En vertelt hij ons dat hij in het dorp waar hij nu een kerk heeft al 110 moslims heeft gedoopt. 110 nieuwe gelovigen die net zo bereid zijn zo'n hoge prijs te betalen zoals hij dat heeft gedaan in zijn leven. En hij had eigenlijk voor ons maar één boodschap aan het eind van zijn verhaal wat hij deelde. Hij zei, blijf volhouden. Geef je geloof niet op. Nou, als hij met minimale middelen en maximale druk van alle kanten, want zijn leven is nog steeds in gevaar, ieder moment, zo vasthoudt aan Jezus, dan kunnen wij toch met onze maximale middelen en minimale druk niet anders doen dan vast te houden aan Jezus. Dan van hem te blijven zingen. Dan zijn koninkrijk uit te breiden in deze wereld. Dan ons niet te laten overweldigen en ontmoedigen door de koninkrijken van de duisternis. Door de machten van de duisternis. Maar om vast te houden, verbonden te zijn met Jezus Christus. En te weten dat hij helemaal voor ons zorgt. Bij hem is het helemaal goed. Maar dat we alvast kunnen zingen van het eeuwige leven wat komt. En wat nooit meer iemand van ons af kan nemen. Amen. We gaan danken en bidden. We bidden voor de familie Matze in Namibië. In het bijzonder voor de aanvraag van de verlenging van de werkvergunning. En deze verloopt elke 2 jaar, dus we bidden dat die weer verlengd mag worden. We bidden voor het uitzoeken van het juiste curriculum voor Sarah, voor haar laatste schooljaren. We bidden ook voor de gezondheid van pastor Joel. Hij zou in Amerika geopereerd worden, dinsdag. Er is in zijn buik kanker geconstateerd. En we bidden voor een geslaagde operatie, voor genezing, voor hem. En we vertrouwen dat hij terug zal kunnen keren naar Matara en God hem zal gebruiken in de uitbreiding van het koninkrijk. We willen ook danken voor de vrijheid van godsdienst die we kennen. En ik hoor dan het grondrecht getrokken en op allerlei manieren geprobeerd om daarvan af te doen. Maar we bidden om het besef dat God daarin een vaste burcht is en we op hem kunnen vertrouwen en om wijsheid hoe we daarmee om moeten gaan. We bidden voor de kerkraadsvergadering van komende dinsdag en we bidden voor elkaar. Laten we bidden. Heer onze God, trouw en almachtige Vader in de hemel, we danken u. Heer God, we danken u voor de grootheid van uw genade en uw liefde en uw zorg. We danken u, Heer, voor hoe uw genade in het leven van Paulus en Silas zo'n groot verschil maakte. Heer, dat ze door de nacht heen zongen van u. Zongen van uw goedheid, zongen van uw grootheid. Te midden van zulke moeilijke omstandigheden. Heer God, en u geeft ons hetzelfde wapen om te zingen door alles heen. Te zingen door onze omstandigheden heen. Te zingen door onze pijn en onze moeite en ons verdriet heen. Te blijven zingen van u. Heer God, daar danken we u voor en daar prijzen we u om. En we bidden u ook dat u ons ook diezelfde genade geeft. Heer God, dat wij ook echte aanbidders zullen zijn van u. Dat we onze kracht vinden in ons lied. Help ons, Heer, in de omstandigheden die ervoor kunnen zorgen en kunnen maken dat ons lied verstomt. Dat ons lied al zachter wordt, al minder wordt. En we danken dat er bij u alle ruimte is om ons verdriet neer te leggen en uit te storten. Juist ook op deze dag. Maar dat er tegelijk een levende hoop is. Waarvan we mogen blijven zingen. Heer God, we danken u zo. We danken u voor uw gemeente op deze plek. We danken u voor ieder die daarin werkt, zijn plaats inneemt, op allerlei manieren. En we danken u ook voor de mensen die uitgezonden zijn om uw koninkrijk te brengen. En we bidden u voor hen. We bidden u voor de familie Matze. Heer God, we bidden u dat u heel dicht bij hen bent. Dat u voor hen zorgt, dat u in alles voorziet. We bidden u voor de werkvergunning die moet worden aangevraagd. Heer God, wilt u geven dat het een gemakkelijk proces mag zijn, wat allemaal goed verloopt en spoedig verloopt. Heer, wilt u zelf daar zorg voor dragen. En ook daarin heel dicht bij hen zijn, Heer. Geef dat het gewoon mag lukken. Dat bidden we u ook voor het uitzoeken van het curriculum, voor hun dochter Sarah. Heer, wilt u ook daar uw zegen over geven en daarvoor voorzien en zorgen. We bidden u voor de gezondheid van pastor Joel. Heer, we danken u dat hij geopereerd kan worden deze dinsdag. We bidden u, Heer, zegent u de handen van de artsen. Wilt u ze sterk maken, wilt u ze precisie geven, wilt u ze wijsheid geven. We bidden u, Heer, dat de kanker, de tumoren, de gezwellen verwijderd mogen worden. Heer, dat u hem genezing brengt. In de machtige naam van Jezus. Dat hij weer in gezondheid terug mag keren, Heer. Op zijn post in Matara. En dat hij zijn werk mag volbrengen. Zegen hem. Breekt u, Heer, als een aanval is op zijn leven. Breekt u dat af. Geef hem en degene die hem lief zijn ook kracht. Om in deze operatie rust, vertrouwen te vinden in u. We bidden u voor onszelf. We danken u, Heer, voor de vrijheid van ons geloof. We danken u dat we hier in alle vrijheid ons geloof mogen belijden. En Heer, we zijn daar ook echt heel dankbaar voor, want daarvoor kunt u zoveel werk doen. Maar we bidden ook dat we er niet licht mee omgaan. En dat we er gebruik van maken van de mogelijkheden die u ons geeft, maar ook, Heer, als er aan allerlei kanten die vrijheid wordt bedreigd, dat u ons wijsheid geeft om daartegen op te staan. Dat het ons iets mag kosten, Heer. Om die vrijheid te behouden voor onszelf en voor de generaties die volgen. Zegent u ook iedereen die daarvoor strijdt en voor pleit, de christelijke politici. Heer, geeft u ze wijsheid en kracht. En geeft u ook ons, te midden van, ook als wij lichte vormen van druk ervaren en voelen, geeft u ons dan juist volharding. We bidden u voor het werk hier in de gemeente, we bidden u voor de kerkraadsvergadering, wilt u het zegenen. En zo bidden we voor elkaar. Zegen ons, Heer God. Helpt u ons om het vol te houden. Geeft u ons kracht, geeft u ons wijsheid. En houdt u ons heel dicht bij u. En leidt u ons dag in dag uit. Door uw woord en door de kracht van uw Heilige Geest. En doet u wonderen en tekenen in ons midden. Dat we mogen zien hoe groot de naam van de Heer Jezus Christus is. En dat niet alleen wij het zien, maar ook alle die ons lief zijn en die om ons heen staan. We bidden ook dat we genade krijgen om te bidden voor onze vijanden. En ook hen heel hartelijk lief te hebben. En voor hen te willen wachten. Zodat ook zij gered kunnen worden, Heer. Zo vragen we u al deze dingen en we leggen het in uw hand. In de naam van onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is de kracht en de koninkrijk en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U mag uw gaven geven in de collecte en het voor kerkbeheer en diaconie. En dan is ons slotlied uit Weerklank en dat is Op u alleen, mijn licht, mijn kracht. Een lied dat gaat over dat we staan en bouwen alleen op de kracht van Jezus Christus. En daar zingen we van. En dat is lied 460, vers 1, 2 en 3. mogen nu de zegen ontvangen van God om deze woorden te bewaren in onze harten en daaruit onder zijn zegen te leven. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.